We gaan het hebben over de liefde. En even kijken, ja. We hebben het al eerder gehad over de liefde. Dat was in oktober. We hebben toen besproken hoe complex de liefde is. En ik zal nog eventjes wat we hebben besproken op 23 oktober nog even naar voren halen. Het is namelijk een behoorlijk complex begrip, liefde. In Nederland hebben wij maar één woord ervoor, hè? Liefde. Maar zodra je in andere talen komt, dan zijn er veel meer woorden voor. En als iets heel erg belangrijk is in een bepaalde cultuur, dan blijkt dat vaak uit de hoeveelheid woorden die er is voor een begrip. We hebben toen als voorbeelden gebruikt het woordje sneeuw. Daar hebben wij één woord voor. Eskimo's hebben er, ik geloof, 40 of 50 voor. Regen, nou, dat hebben we in Nederland, kennen we dat wel, hè? Je hebt motregen. Wat hebben we nog meer? Hoe? Plenzen hebben we ook nog, plenzen, ja. Wel eens gehoord van een gereformeerd regentje. Je voelt het niet en je bent kletsnat. Dat is de oude grap, hoor, die van de gereformeerden zelf. Dan hebben we nog Albanië, ook nog een voorbeeld. Voor het woordje snor. 27 woorden voor snor. Wij hebben een druifsnor en een hangsnor. Maar zijn 27 woorden voor snor. En wenkbrauwen. Alleen wenkbrauwen, ja. Streepje, had ik vroeger een tand in dat streepjes. Maar Albanië heeft er geloof 50 voor wenkbrauwen. Ja, ze zijn er erg mee bezig, dat blijkt wel. Nederland heeft ook een paar woorden, dat is voor waterpartijen. Er is geen land ter wereld dat zoveel woorden heeft voor waterpartijen. Gracht en kanaal en meer, watertje, plas. Hoe? Waterval. Een ven, ja, nou, stroom, rivier, kolk, mui, dat zijn allemaal woorden. Een poel ook nog, ja, nou. Maar we zijn vandaag beginnen het woordje liefde. Nou, dat is behoorlijk veelomvattend. We beginnen bij, ik weet niet, heb ik deze aan jullie laten zien of niet? Dat weet ik niet. Ja, nou, het woordje geinen in het Hebreeuws. Een geintje met iemand uithalen, dat doe je alleen bij iemand van wie je houdt. Dus dat geeft een verbinding aan. Gezet, dat is liefde, maar het te maken met barmhartigheid. En agaba, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat komt een beetje overeen met het Griekse woord agape, maar dat gaan we zo bespreken. In het Grieks zijn er ook wat woorden. Hè? Eros, daar hebben wij het over gehad. De enorme hunkering die er is om aangeraakt te worden. De lichamelijke liefde, die we ook hebben voor onze kinderen. Geef even een knuffel. Storge, dat is de liefde die je hebt tussen familie onderling. Charis, daar zit het woordje charitatieve instelling in. Hè? Charismata ook. Dat zijn de gaven. Dingen die je krijgt uit liefde. Maar vandaag twee woorden die met name in het Nieuwe Testament naar voren komen. Dat zijn de woorden philia en agape. En die zijn best wel belangrijk. En waarom zijn ze zo belangrijk? Omdat we bepaalde delen van de Bijbel nauwelijks kunnen begrijpen. Behalve als we deze woorden uitgelegd hebben. Kunnen uitleggen, laat ik het zo maar zeggen. Ik begin met een stuk uit de Bijbel en dat is een mysterieus stuk. Dat is Johannes 21. We kennen dit deel, denk ik, misschien wel uit ons hoofd. Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, houd jij meer van mij dan de anderen? En Simon zei tegen Jezus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen Simon, voed mijn lammetjes. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En Petrus werd verdrietig dat hij dat voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Nou, dit is een heel lastig gedeelte uit de Bijbel. In oude vertalingen staat, het, ook heel mooi Nederlands, heb gij mij lief, heb gij mij waarlijk lief. Maar in de basisbijbel, en dit is uit de basisbijbel, wordt het vertaald met hou je van mij. Maar laten we eerlijk zijn, ook in de basisbijbel is het, als we dit zo lezen, nauwelijks te volgen. Wat zou de bedoeling zijn? En het heeft te maken omdat de woorden philia en agape hier niet in voorkomen. En laten we maar even inzoomen op deze woorden. Dat is philia en agape, daar staan ze. Het woordje philia, dat is de liefde tussen vrienden, tussen broeders en zusters. Het geeft een hele warme genegenheid aan. De bijbeltesten waarin philia voorkomt, nou dat zijn er nogal wat. En misschien heeft u een bijbel bij zich, maar ik heb het ook niet opgeschreven. Maar de bedoeling is dat u weet waar het te vinden is. In Romeinen 12, er staat, heb elkaar lief met broederlijke genegenheid. Dus de broederlijke genegenheid wordt philia. Thessalonicenzen 4. Nu wat betreft de broederliefde. Broederliefde. U heeft niemand nodig om u te schrijven, want u heeft het zelf van God geleerd elkaar lief te hebben. In beide gevallen gaat het om philia. Hebreeën. Laat de broederlijke liefde voortduren. Laat de philia voortduren. En zo gaat het nog een aantal versen verder. En ook de Heer Jezus die heeft het erover. Hij was een vriend van de zondaars. Vriend, philia. Vriend van zondaars. Zijn discipelen noemde hij vrienden. Er staat in Lucas 12, ook in Johannes. Ik noem hem mijn vrienden. Abraham werd de vriend van God genoemd. Jacobus staat dat. En Jacobus gebruikt dan dus ook de term philia. We kennen trouwens ook nog de Philadelphia, de broederliefde. Dat is een stad ergens in Amerika. Gesticht, dacht ik, door de Leenaars, de Pilgrim Fathers. Het is een prachtige term, vriendschap. Bij philia gaat het dus om vriendschap, om broederlijke vriendschap. En als we nog even verder kijken naar vriendschap, dan is dat de enige vorm van een menselijke betrekking die niet in een contract is vastgelegd. Alle andere menselijke overeenkomsten tussen man en vrouw, ouders en kinderen, noem maar op, dat kan je vastleggen in contracten en in wetten. Maar vriendschap niet. Je kan tegen een vriend zeggen, die heb je eeuwige trouw beloofd, we zijn altijd vrienden. En dan op zeker moment dan gebeurt er wat en dan kun je zeggen, ik houd ermee op met onze vriendschap. We zijn geen vrienden meer. En dan kan die ander wel naar de rechter lopen. Die zegt, joh, hij heeft dat beloofd, we zijn altijd vrienden. Maar de rechter zal zich niet bevoegd verklaren. Want vrienden kennen geen contracten. Vriendschap, die kun je opzeggen. Dat is iets heel geks. Vriendschap is een hele vreemde menselijke overeenkomst. Je hebt met iemand een vriendschap en je kan je opzeggen en er gebeurt dan niks mee. De rechter zal je niet veroordelen als de vriendschap ten einde loopt. Agape, die is totaal anders. En die heeft ook te maken met vriendschap, ook te maken met liefde. Agape is een liefde die gaat oneindig diep en oneindig hoog. Onvoorwaardelijk, er is geen enkele voorwaarde aan verbonden. Opofferend, dat veronderstelt het alle. Als je geen voorwaarden hebt, dan moet je ook opofferen, dan moet je krijgen. En het is puur, Er kan niets en niets tussen komen. Het is de liefde van een moeder voor haar kind, vader voor haar kind. Er zijn ook uitzonderingen. Maar in ieder geval, God is agape. Er kan niets tussen komen tussen zijn liefde voor ons. Dat heeft hij laten zien. We hebben het avondmaal gevierd. En als we met deze twee woorden in onze gedachten zijn, in het achterhoofd hebben, dan krijgt het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen een heel andere lading. Dan komt agape en philia tot uiting. Ik heb ze even bij elkaar gezet en ze vertaald op mijn manier. De eerste keer, hebt gij mij lief? Staat even aan de rechterkant, dat is de vertaling die we net gelezen hebben. Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, houd jij meer van mij dan de anderen? En Simon zei tegen Jezus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen Simon, voed mijn lammetjes. In de taal van nu, Simon, heb jij mij lief? Agape, heb jij me onvoorwaardelijk lief? Ja, heren, u weet dat ik u lief heb, als een vriend. Dat is het antwoord. Dat is de eerste keer. We moeten even bekijken wat dit inhoudt, want Simon Petrus, zo wordt hij genoemd aan het begin, is niet de echte naam van Simon. Het is de naam die de Heer Jezus aan hem gegeven heeft. Dat kunnen we terugvinden in Matthäus. Hè? Dan zegt de Heer, ik zeg tegen jou, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. De Heer Jezus spreekt Petrus aan bij zijn Joodse naam, Simon Bar-Jona. Dat is de naam die Simon draagt in de wereld van alle dag. Als hij werkt, als hij boodschappen doet, als hij bij zijn familie is. Simon Bar-Jona. En deze Simon Bar-Jona werd ook aangesproken toen hij 3 maal de Heer Jezus verloochend heeft. Simon Petrus is de rots waarop de Heer zijn kerk zal bouwen. En tegen Simon Bar-Jona zegt de Heer, heb je mij onvoorwaardelijk lief, meer dan de anderen, agape. En Petrus antwoordt in al zijn eerlijkheid, u weet dat ik u lief heb als een vriend. En Petrus is goud eerlijk, lieve mensen. Hij weet dat hij de Heer heeft verloochend. Hij weet wat zijn enthousiasme waard is. En toen het erop aankwam, heeft hij Jezus verloochend. En als de Heer Jezus hem dan vraagt, heb je mij onvoorwaardelijk lief? Kan hij naar alle eerlijkheid alleen maar antwoorden met, u weet wat ik waard ben. Ik heb u lief als een vriend. Ik had geen agape voor u. En vanwege dat eerlijke antwoord kreeg Petrus de opdracht. Voed mijn lammetjes. En Petrus die mag de pasgeboren lammetjes laten grazen op de wei. Het Griekse werkwoord is bosko. Laten grazen op de wei. Dat is wellicht het beeld van de kerkenopbouw. Zorgen voor voeding voor de jonge lammetjes. Zorgen dat de lammetjes niet verdwaald raken. Het zijn overigens de lammetjes van de Heer, niet de eigendom van Petrus. Eigendom van de Heer. En de Heer Jezus gaat door met vragen. Het is de tweede keer. Bijna identiek aan de eerste keer. Simon Bar-Jona, hou je van mij? En hij zei tegen Jezus, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, voed mijn schapen. De tweede keer is bijna identiek. In alledaagse taal, Simon, heb je mij onvoorwaardelijk lief? Agape. Ja Heer, u weet toch dat ik u lief heb als een vriend. Het lijkt net of de Heer Jezus Petrus aan het plagen is, maar het is niet zo. 3 maal heeft Petrus zijn Heer verloochend en hij krijgt nu voor de tweede keer de vraag of hij onvoorwaardelijk van de Heer houdt. En Petrus is ook deze tweede keer goud en goud eerlijk. Ik hou van u als een vriend, als een broeder. Maar u weet het, ik heb u verloochend. En ik kan daarom niet zeggen dat het onvoorwaardelijk is. En Jezus gaf hem een tweede opdracht. Voed mijn schapen. Een ander werkwoord in het Grieks. Paimaino. Dat is veel meer, dat is niet alleen maar schapen naar de wei brengen, maar een kudde hoeden. Laten zien dat je de baas bent. Een veel grotere verantwoording is dat. Die Petrus, die 3 keer de Heer verloochend heeft, krijgt een enorme taak. Zwaarder en zwaarder. Dan komt de 3e keer. En voor de 3e keer zei hij tegen Simon. Simon, zoon van Jona, hou je van mij? En Petrus werd verdrietig dat hij hem dat voor de 3e keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Wat een vreemde conversatie is dit. Maar de conversatie krijgt een enorme wending. Want ik neem u even terug naar Petrus en zijn verloochening. De Heer zelf die zat gevangen en Petrus zat buiten. En er kwam een meisje naar hem toe. En die zei, jij hoort toch ook bij die man? En Petrus zei, ik weet niet over wie je het hebt. De eerste verloochening. En Petrus wilde weggaan. En toen zag een ander meisje hem. En die zei, die man hoort bij Jezus van Nazareth. En Petrus ontkende. En hij zwoer met een dure eed, ik ken Jezus niet. En toen kwamen de 3e keer. Omstanders, die hoorden hem zweren. Jij bent een van die discipelen. We horen het aan je stem, we horen het aan je dialect. Je bent niet van hier, je bent die visser. En dan komt de 3e keer. Petrus begon zelfs te vloeken. Zei jullie bedeed. Hij ging weer zweren dat hij die kerel niet kent. Absoluut niet. En hij zwoer. En toen kraaide de haan. En Petrus werd ontzettend verdrietig. En hij weende bitterlijk, staat er in de Statenvertaling. Even de parallellen met nu. Ontkenning. Ontkenning met een eed. Ontkenning met een eed en dan met een vloekpartij erbij. En dan het antwoord van Jezus. 3 maal. 3 maal vraagt hij. Heb jij mij lief? Maar de 2e keer is agape. Heb jij me onvoorwaardelijk lief? En Jezus is zo totaal anders. De 3e keer zegt namelijk Jezus niet. Heb jij me onvoorwaardelijk lief? Maar hij komt Petrus tegemoet. En zegt. Heb jij me lief? Als mijn vriend. Als mijn broeder. En dan zegt Petrus. Hij is weer verdrietig. Weer verdrietig. Zou Jezus zijn antwoord niet begrepen hebben? Nou, hij heeft het wel begrepen. En het verdriet van Petrus heeft natuurlijk ook te maken met 3 keer verloochening. Want Jezus komt hem tegemoet. Petrus zegt, u weet alles. U weet dat ik als een vriend, als een broeder van u houd. En het is niet onvoorwaardelijk. Dat doet u. En het ultieme antwoord van de Heer is, jij Petrus mag zorgen voor mijn volgelingen. Het werkwoord is weer bosco. Hij mag ze laten grazen, de hele kudde, meer niet. Het is een taak die licht is, in vergelijking met het laten zien dat je de baas bent. En dit is Jezus. 2 keer vraagt hij bijna het onmogelijke, onvoorwaardelijk lief. Petrus heeft dat niet kunnen waarmaken. En dan zegt Petrus, ik heb u lief als broeder. En Jezus zegt, heb je me dan lief als een vriend en een broeder? Ja, zegt hij, dat heb ik. En dan krijgen we dus die enorme taak. Dit is Jezus, hij komt dus tegemoet in wat we kunnen. Dit is Jezus. Als we het vertalen in deze vorm, Johannes 15. Vrienden noem ik jullie. Dat is het prachtige, prachtige eerbetoon, de eretitel. Wij zijn vrienden van Jezus. Simon, hou je van mij? Ja, Heer, u weet dat we vrienden zijn. Simon, hou je echt van mij? Onvoorwaardelijk. Ja, Heer, u weet toch dat we vrienden zijn. En dan zegt Jezus, Simon, zijn wij vrienden? Dan komt de ontlading. Ja, Heer, u weet dat we vrienden zijn. Dit is hoe Jezus ons tegemoet treedt. Dit is het antwoord van Jezus op 3 maal verloochening. Zegt, ik kom naar jou toe. Ik kom naar jou. Ik vraag niet het onmogelijke. Want Petrus kent zijn eigen hart. Als je 1 keer de Heer Jezus zo verloochend hebt, dan is je zelfvertrouwen echt wel weg hoor. Dan weet je, ik moet niet zo hoog van mezelf denken. Maar de Heer Jezus, die denkt hoog van ons. Wij zijn zijn vrienden. En de vriendschap van Jezus is onvoorwaardelijk. Wat wij ook doen, we kunnen hem verlaten, we kunnen hem vergeven. Maar hij is getrouw. Dat is de boodschap van dit deel van Johannes. Abram werd door de Heere God vriend genoemd. Staat in Jesaja, ook in Jacobus. En de Heer Jezus noemt ons ook vrienden. Dat staat in Johannes 15. Een prachtig, prachtig deel van de Bijbel. En zo kunnen we dit verklaren. Twee keer agape, heb je me onvoorwaardelijk lief. En Petrus kon alleen maar zeggen, naar eer en geweten, ik heb me lief als een vriend. En dan komt Jezus hem tegemoet. Wij zijn vrienden. Prachtig. Zijn er nog vragen dan? Graag. Niet vragen, ook prima. Ik wil trouwens eindigen met een psalm. Psalm 103, vers 5, in de oude berijming. En de derde, dat is, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Verhaal erbij is van Henk van Randwijk. Ik weet niet of jullie die kennen. Hij is de autoredacteur van en de oprichter van Vrij Nederland. Heeft in de oorlog heel veel gedaan, in de Tweede Wereldoorlog. Hij was eenzaam, hij was ook verbitterd. En hij zat bier te drinken samen met zijn grote vriend dominee Buskus. En Buskus die zal ongetwijfeld cola gedronken hebben, maar Henk van Randwijk lustte best van een biertje. En opeens moest hij huilen. Hij zegt, ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt. De ene helft is vermoord, de andere helft waren geen vrienden van me. Want ik ben na de oorlog ben ik socialist geworden en dat wilden ze niet. En Buskus schrijft in zijn boek, Vier Vrienden, opeens moest hij huilen. Hij zegt, ik moet denken aan die psalmwoorden. Psalm 103, vers 5. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat is ook wat Jezus doet. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103, vers 5, ik zal het niet voor u zingen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar door onze zonden niet. Prachtige psalm, psalm 103, vers 5. Met Jezus als vriend komt het goed, want hij is trouw. Ik wens u een ongelooflijk goed 2023 toe. Met de boodschap dat Jezus onze vriend is. Hij wil niet anders. Zullen wij, Heere Jezus, heel hartelijk bedankt dat u onze vriend bent. U noemt ons vriend. En uw vriendschap zal nooit verbroken worden, want u bent trouw. Misschien worden wij verlaten. Misschien gebeuren de dingen in ons leven. Maar u noemt ons vrienden. Een grotere eer is er niet, vriend te zijn van u. Wees zo met ons in 2023. Wil u vooral bidden voor onze kinderen. Laten zij weten dat Jezus hun allergrootste vriend is. Amen.